Nou, heel fijn om weer in jullie midden te zijn. Ik zie wat bekende gezichten en ik zie wat onbekende gezichten. Ik ben Arjen van Gent en ik woon in Sliedrecht. En ik ben de oudste in de christelijke gemeente te Alblasserdam. En in mijn dagelijks leven werk ik voor het Centrum voor Pastorale Counseling. En dat zit deels in Amerongen, maar op meer locaties. Het is weer ruim een jaar geleden dat ik bij jullie was. En toen heb ik gesproken over het hart. En het was eigenlijk meer een onderwijsthema. En in de voorbereiding had ik nog met Barke contact gehad van, joh, waar zal ik over spreken? En in die overweging kwam ik uit bij de tekst in Filippenzen 1, vers 21. En als het goed is, als je de Heer Jezus mag kennen, is dat een tekst waar je hart sneller van gaat kloppen. Dus de vorige keer over de inhoud van ons hart, wat bedoelt de Bijbel met ons hart. En nu een inhoud die ons hart, als het goed is, sneller doet laten kloppen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. En jullie krijgen even een minuutje om daarover na te denken. En die vraag die luidt als volgt. Waar leef jij voor? Wat geeft nou betekenis aan jouw leven? Denk er heel even over na. Goed. Het antwoord wat je op die vraag geeft, is heel bepalend. Sterker nog, het is alles bepalend voor de manier hoe jij je leven leeft. En hoe bepalend dat het is, dat zal ik je als eerste duidelijk maken met een voorbeeld. Er was dus een Engelse premier. Hij leefde bijna de hele 19e eeuw, van begin 1800 tot eind 1800. En die heette William Gladstone. En hij is in totaal 4 termijnen premier geweest van Engeland. Maar het opmerkelijke van die man is dat zijn geloof was heel bepalend voor zijn leven. Zeker het begin van zijn leven was hij heel vurig daarmee bezig. En het doordrenkte eigenlijk de wijze waarop hij dacht, maar ook zijn politieke keuzes maakte en zijn ethische keuzes. En op een dag kwam er een jonge man bij Gladstone en zegt, meneer Gladstone, zou ik heel even met u mogen spreken? Nou, dat is goed. En die man zei, nou, ik wil namelijk rechten gaan studeren. Oké, zei Gladstone. En dan? Nou, zei hij, als ik dat gestudeerd heb, dan zou ik graag voor de overheid gaan werken. Ik zou graag politicus willen worden. Oké, zei Gladstone. En dan? Nou, zei hij, ik hoop uiteindelijk, zei die jongeman, hoop ik zelfs een plek te krijgen in het parlement. In het lagerhuis, is dat in Engels. Nou, zei Gladstone, en dan? Ja, zei hij, daarna hoop ik met pensioen te gaan. En het wat rustiger aan te gaan doen. Oké, zei Gladstone, en dan? Ja. Sorry, meneer Gladstone, zover heb ik eigenlijk nog nooit nagedacht. Gladstone antwoordde op dat moment die jonge man streng en vastberaden. En hij zei, jonge man, je bent een dwaas. Ga naar huis en denk na over het leven. Nou, dat is misschien niet het allereerste antwoord wat je van zo'n belangrijke man op zo'n belangrijke positie zou verwachten. Maar deze illustratie die roept natuurlijk ja, allerlei gedachten op en die gaat over die vraag, waar leef je voor? Heb je scherp waar jij voor leeft. Leef jij alleen voor de tijd? Of leef je ook voor de eeuwigheid? Nou, nogmaals, het antwoord op deze vraag is allesbepalend. Want als je het verkeerde doel nastreeft in je leven, dan is je richting ook verkeerd. Dat gaat niet goed. Als je het doel waarvoor jij leeft, als dat vaag is, dan heb je een vaag en onbeduidend leven. Als je het doel niet weet, dan weet ik één ding zeker, is dat je heen en weer geslingerd wordt door elke wind van leer. En je doet zeer waarschijnlijk wat goed voelt. Zie je, zo belangrijk is het dat wij scherp hebben waar wij voor leven. Nou, om wat dieper op die vraag in te gaan, wil ik met jullie een stuk lezen uit Filippenzen 1. Want Paulus, wat doet Paulus in de Filippenzenbrief? Die geeft een inkijkje in die vraag, waar leef ik voor? En het is heel fascinerend hoe Paulus dat woorden geeft in dat eerste hoofdstuk. Ik wil met jullie een paar versen lezen uit Filippenzen 1, de versen 19 tot en met 26. En hij schrijft daar het volgende, want ik weet dit, dat dit mij tot zaligheid strekken zal, dat door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is, of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mijn winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, dat weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Laten we nog kort bidden. Heer, het zijn uw woorden die op dit moment tot ons allen komen. En Heer, ik wil u bidden, nogmaals dat gebed wat zojuist al is gebeden, dat we u met een onbedekt gezicht mogen zien. En dat u ons verandert, Heer, naar uw beeld, Heer Jezus. O Heer, verheerlijk zo uw Zoon. En geef dat we een goede tijd mogen hebben. Om uiteindelijk te zeggen, het leven is Christus. En het sterven winst. Amen. Herken je de neiging om zodra het moeilijk wordt in je leven, dat er een vraag in je oppopt, hoe kan ik hier zo snel mogelijk vanaf komen? Je bevindt je in een lastige situatie en je denkt als eerste, hoe kunnen we het fixen, hoe kunnen we het oplossen? Nou, de mannen onder ons, die moeten deze vraag sowieso wel herkennen. Snel een probleem oplossen. Het kan ook zijn dat je veel onzekerheid in je leven hebt. Dat je het allemaal gewoon niet weet. Dat er veel dingen instabiel zijn. En dat je denkt van, hoe kunnen we nou een stukje stabiliteit krijgen? Nou, al deze dingen, die herken ik in ieder geval in mijn eigen leven. Een stukje zekerheid. En het liefst ook niet al te veel problemen. En ik denk dat er hier mensen zitten die diezelfde neiging zullen hebben. Want we zijn tenslotte allemaal mens. Maar het is heel opmerkelijk, want de versen die we zojuist hebben gelezen, die zijn geschreven door Paulus, dat weten jullie allemaal wel. Maar Paulus, toen hij de Filippenzenbrief schreef, toen zat hij in de gevangenis. Dat was heel opmerkelijk dat Paulus op dat moment in de gevangenis zit en er is in die Filippenzenbrief, ja, gaat het daar helemaal niet over. Die brief die gaat over de vreugde in Christus, over een hoopvolle toekomst, om standvastig te zijn. Hij schrijft over de hoop. Wonderlijk, hè? Paulus in de gevangenis, ja, die redt bijna geen woord over zijn gevangenschap. Maar hij zet de persoon en het werk van de Heer Jezus centraal. Hij heeft als het ware zijn focus scherp. Hij hoeft niet zo snel mogelijk vrij te zijn, lekker naar huis. En hoe komt dat nou? Hij spreekt over zijn levensdoel. Zijn drijvende kracht. En dat doet hij met name in vers 21. Daar wil ik dieper over nadenken, want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Nou, Paulus, die geeft hier een definitie van wat het leven is. Wat is voor hem nou een betekenisvol leven? Nou, ik weet niet wat jij daarbij denkt, maar je kan, ja, normaal denk je, ja, wat is leven? Ja, dat is fysiek leven, zoals wij hier, zoals ik hier sta of jullie hier zitten, dan leven we. Ja, je kan het ook definiëren als iets wat betekenis geeft aan je leven. Of jouw vervulling geeft. Of wat je zojuist hebt beantwoord op die vraag. Van nou, het leven, dat is eigenlijk hetgeen ik voor leef. En als ik dat krijg, dat vind ik leven. Nou, dat kan plezier zijn of gewoon een gelukkig leven. Ik heb een gehandicapte zoon en dan hoor ik nog wel eens, als het aan gevraagd wordt, dan hoor ik mensen nogal eens zeggen, nou, als die maar gelukkig is, hè. Nou, ik snap natuurlijk heel goed wat die mensen bedoelen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik denk dan ook wel, ja, is nou het enige, ja, wat het doel van ons leven is, of van zijn leven, is dat hij maar gelukkig is, dat hij maar blij is. Het kan ook zijn dat je zegt, nou, weet je, leven, dan moeten we het hebben over levensonderhoud. We moeten voldoende middelen hebben om in leven te blijven. Dat is eigenlijk het leven. En dan moet je voor werk. Sommige mensen die zeggen, nou, het leven, dat is gewoon werk. Ik werk om te leven en ik leef om te werken. Ja, het kan ook een persoon zijn in jouw leven. Misschien is het wel een persoon waar je heel erg aan gehecht bent. En ik zeg, nou, ik geef mijn hele leven aan die ene persoon. Dan leef je, eigenlijk bestaat jouw leven dan maar alleen maar als hij of zij gelukkig is. Of voorspoed, dat je voortdurend bezig bent naar voorspoed. Alles wat je in je leven meemaakt, dat moet leiden naar een stukje welzijn, voorspoed. Nou, en we moeten gewoon heel eerlijk zijn, dat we als mens zijn wij geneigd om dingen die voorbij gaan, dat noemen we ook wel vergankelijke dingen, te prioriteren in ons leven. Alsof dat het leven is. Nou, veel van die dingen die je zojuist op die vraag had kunnen beantwoorden, die zijn tijdelijk, die zijn vergankelijk. En meestal zijn ze nog ineens verkeerd. Geld is niet verkeerd. Werk is niet verkeerd. Een relatie is niet verkeerd. Een bediening kan ook je leven bepalen, is niet verkeerd. Zelfs als je zegt, nou, ik leef voor vrede, horizontale vrede, als dat je enige doel is, is ook niet verkeerd. Maar het punt is, aan al die dingen komt een einde. Aan al die dingen komt vroeg of laat een einde. Door een levenswending, het leven loopt anders, of door de dood. Aan alles komt een einde, behalve Jezus. Behalve aan Jezus komt een einde, want hij is eeuwig. En Paulus die kiest voor dat onvergankelijke. Hij zegt, het leven is mij Christus. En dat geeft zijn leven betekenis en vreugde. En daarmee ontvangt hij ook onwankelbare vreugde. Daarmee kon hij in de gevangenis zitten en toch blij zijn. Wat een kostbaar voorbeeld is dat wat Paulus hier afgeeft. Om Jezus alleen in het vizier te hebben. Hoe is dat bij jou? Hoe richt jij nou je leven in? Waar ben je nou gedurende de week mee bezig? Is dat met al die andere dingen? En dan komt hier en denk ik, oh ja, het gaat over Jezus. Nou zeg je, is het nou niet een beetje overgeestelijk, Arjan? Om nou ja, dit plaatje wat Paulus hier neer te leggen, neerschrijft, om dat over mijn leven heen te leggen. Alsof er niets anders is in het leven. Ja, zo kun je het benaderen. Maar de Heer Jezus, die zei in Matthäus 26, wie zijn leven wil behouden, hoor je het, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Zie je, dus de Heer Jezus, die nodigt je uit, als jouw leven nou doordrenkt is van mij, ja, dan verlies je de rest. Maar je behoudt alles. En Paulus bevestigt dat in deze woorden. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Is dat echt genoeg? Vraag je misschien. Ja, dit vers gaat ook over een stuk geloofsvertrouwen natuurlijk, hè? Want wij zijn allemaal geneigd om te denken, ja, het gaat om Jezus plus... Nou, vul maar weer wat in. Maar Jezus, die is de enige die telt voor Paulus. En dat is een uiting van zijn diepe geloof. Ook dat is weer een vraag die op jou en mij afkomt als we dit vers lezen. Welke plek heeft er Jezus? Nou, weet je wat Paulus in een andere brief schrijft, in dat hoofdstuk wat we zojuist hebben gezongen? Zou God niet met hem, met Jezus, jou alle dingen schenken? Zie je, als Jezus jouw leven gaat doordrenken, dan belooft God, nou als hij nou jouw doel is, de persoon is voor wie jij leeft, dan beloof ik je, ik zal met hem aan jou alles schenken wat nodig is. Paulus die put daar heel persoonlijk zijn vreugde uit. En daar zit een les in. Kijk, je kunt die vraag waar we het net over hadden, waar leef je voor? Voor wie of wat leef jij? Kun je eigenlijk op twee manieren beantwoorden. Je kunt hem heel beschouwend antwoorden. Maar je kunt hem ook heel persoonlijk antwoorden. Nou, wat bedoel je? Nou, beschouwend, iets beschouwend antwoorden, dat is het kloppende antwoord geven. Als Paulus het kloppende antwoord had gegeven, dan zou hij gezegd hebben, het leven is Christus en het sterven is winst. Volg je die? Als Paulus het kloppende, objectieve, beschouwende antwoord zou geven, dan zou hij zeggen, het leven is Christus. En hij zou 100% gelijk hebben. Maar Paulus die geeft een persoonlijk antwoord op die vraag. Hij zegt, het leven, want het leven voor mij is Christus. En het sterven, nou hier staat erbij gedrukt, voor mij, in de grondtekst staat het niet, maar in de grondtekst gaat het over dat voor mij, dat gaat over dat Jezus Christus het leven is en Jezus, en het sterven voor mij winst. Zie je, dat is Paulus' persoonlijke beantwoording van die vraag. En dat is echt een sleutelelement. En ontzettend bepalend voor de vreugde die Paulus te midden van zijn lijden heel persoonlijk ervaarde. Houd dus in gedachten. Hij zat daar. In de gevangenis. Hij had geen perspectief eigenlijk. Hij had geen uitzicht op vrijspraak. Hij had een onbekende en onzekere toekomst. En vanuit die positie schrijft hij dit. Ja, en ik denk dat er echt een belangrijke les in zit. Weet je, we kunnen zo makkelijk tegen elkaar zeggen, ja, met Christus zijn we gestorven en opgestaan. En je kunt helemaal gelijk hebben. Maar dat moet wel gaan functioneren. Op de momenten dat jouw leven zo'n negatieve wending krijgt. Dan moet dat gaan functioneren. Want vroeg of laat lijden we verlies in relaties. Vroeg of laat zit ons leven tegen. Vroeg of laat worden we afgewezen. Vroeg of laat hebben we verdriet, zoals we zojuist hebben gezongen. En dan is het bepalend. Is leven voor jou Christus? Ja, dat leven. Soms zitten we zo vast in dat leven. En dat merken we op het moment dat we die verliezen lijden. Of dat we met een zonde moeten breken. Of als we ziek worden. Of vul maar iets in. Maar juist op die belangrijke momenten word je getraind en geoefend. Wordt je levensdoel vaak gelouterd. En komt naar boven wat eigenlijk jouw innerlijke antwoord is op die vraag. Waar leef je voor? Maar Paulus zegt, nou voor mij is dat Christus. En het is echt mijn diepste wens dat jullie gemeente mag groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Want die groei, die verandert het antwoord op die vraag, waar leef je voor? Namelijk Christus. Nou zeg je, dat wil ik. Ik wil veranderen naar zijn beeld. Ik wil, net als Paulus, kunnen zeggen, te midden van mijn, misschien wel jouw gevangenschap. Te midden van jouw verdriet, te midden van jouw lijden. Dan wil ik net als Paulus kunnen zeggen, het leven is voor mij Christus. En daar vreugde uit halen. En daar stabiliteit in ervaren. Arjan, geef me een tip. Hoe kan ik dat krijgen? Zeg je misschien. Nou, het antwoord is overbekend en niet populair. Het antwoord is bekering. Maar dat is een term die vraagt wel wat toelichting. En ik las in een verklaring het volgende over het woordje bekering. Want bekering, dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt niet alleen voor een zondaar die tot Christus moet komen, maar dat is een dagelijks proces. En die verklaarde, die zei, nou bekering, dat is wanneer je je afkeert van de misleiding dat andere, minder belangrijke dingen jouw leven en vreugde moeten geven en je je volgens toekeert naar Jezus Christus en hem omarmt als de enige schat van jouw leven. Nou, prachtige zin. Ik ga hem herhalen. Wat is bekering? Bekering is wanneer je je afkeert van de misleiding dat andere, minder belangrijke dingen jouw leven en vreugde moeten geven en je je volgens toekeert naar Jezus Christus en hem omarmt als de enige schat van jouw leven. En voor Paulus was dit een diepe realiteit. Hij had zich afgewend van de dingen die zijn leven betekenis en vreugde gaven. En hij is zich gewend tot Christus. En daarom kon hij dit. Te midden van zijn gevangenschap. Te midden van zijn verdriet. Te midden van zijn pijn die hij ongetwijfeld heeft ervaren. Kon hij dit zeggen. Alles moet vervangen worden. Voor maar één naam. Althans, als jij natuurlijk op zoek bent naar echte vreugde en vrede. Dat is nog maar de vraag. Ben je daar naar op zoek? echte vreugde. Als dat zo is, dan moet deze naam jou alles bepalend voor jou worden. Nee, je mag die andere dingen allemaal nog doen, maar je hoofd moet zijn Jezus op 1. En 1a is je huwelijk, 1b is je gezin, 1c is je werk. Moet je allemaal goed in zijn, moet je allemaal trouw in zijn. Al die dingen. Maar dat moet doordringd worden met Jezus. En daarom is dit vers ook een oproep. Een indringende oproep tot bekering. Het is een vraag. Wil jij jouw zondige ik-gerichtheid verlaten en jouw vreugde uit Jezus alleen putten? Weet je wat er gebeurt als je dat doet? Dan vind je een vriend die echt lief heeft. Echt waar. Dan vind je een vriend die perfect is. Dan vind je een vriend die nooit zal sterven. Ja, dan vind je een vriend die voor je is, ook al is iedereen tegen je. En dan vind je een vriend die onafscheidelijk lief heeft. En jouw deel zal zijn. Romeinen 8. Geloof je dit? Geloof je dat dat echt zo kan werken in jouw leven? Dat je net als Paulus dit kan gaan zeggen. Joh, het leven dat is voor mij Christus. Martin Lloyd-Jones. Een bekende prediker. Uit de vorige eeuw. Die had ook zo'n wending in zijn leven meegemaakt. En ik las in een preek van hem het volgende. En ik vond het zo aansporend. Ik dacht, ik neem het op en ik lees het voor. En hij zegt, ik heb eigenlijk maar één passie, lieve mensen. En dat is Jezus en Jezus alleen. Voor mij is leven Jezus Christus. Oh, ik wens, gemeente, dat we allemaal deze passie zouden hebben. Ik geloof dat we ons land in één dag zouden kunnen transformeren. Ik geloof dat er een grote opwekking zou komen. Als we maar deze passie zouden hebben, Jezus en Jezus alleen. Ja, laten we bij hem stilstaan. Laten we over hem mediteren. En laten we de Heilige Geest vragen hem aan ons te openbaren. Laten we ervoor bidden. Laten we er tijd mee doorbrengen. Laten we het in ons opnemen. En hem de centrale plaats geven. Laten we alles doen wat we kunnen om hem beter te leren kennen. Want hem kennen bewerkt waarachtige liefde voor hem. En daarom, gemeente, ik gun jullie maar één passie. En dat is Jezus en Jezus alleen. Ja, dat vers gaat verder, hè? Want er staat, het leven voor mij is Christus en het sterven is winst. Nou, dat is ook opmerkelijk, hè, dat Paulus dat zegt. Het sterven is winst. Hij zegt er nogal wat. En weet je, het toekomst, hij geeft hier een toekomstplaatje. En zijn toekomst was heel onzeker. Hij kon vrijgelaten worden. Het zou kunnen zijn dat hij nog jaren moest vastzitten. Het had ook kunnen zijn dat hij geëxecuteerd zou gaan worden. Dus ja, eigenlijk waren dat zijn drie opties. En de een was goed. En de ander was slecht. En de derde was onzeker. Nou, dat is eigenlijk net als met onze toekomst, hè. Wie weet wat er morgen gebeurt. Het kan goed zijn. Het kan slecht zijn. Het is voor ons onzeker. Maar Paulus die zegt in vers 20. Nou, wat er ook gebeurt. Ik zal in geen enkel opzicht beschaamd worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid. Zoals altijd. Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is. Of door de dood. Waarom kon Paulus nou zeggen, joh, dat sterven dat is mijn winst? Waarom? Omdat het leven voor hem Christus was. Het antwoord is ontzettend eenvoudig. Het leven was voor hem Christus en daarom kon hij zeggen, het sterven dat is winst. Zie je hoe zeker en dat en stabiel dat dat ook zijn toekomst maakt, hè? Weet je, sterven voor een ongelovige, is al je bezittingen op moeten geven. Maar sterven voor een gelovige betekent je enige ware bezit verkrijgen. En daarom was sterven voor Paulus winst. En ik zal dat iets uitleggen, anders zou je denken, nou weet je, Paulus is gewoon een beetje levensmoe. Hij is gewoon levensmoe. Hij wil gewoon een einde aan zijn ellende. Hij zit in de gevangenis, ja, nogal logisch dat hij zegt, hij kent de Heer Jezus. Nou, ik hoop maar dat ik doodga. Nee, maar dat is niet de toon die Paulus heeft. En dan moet je weten wat Paulus in andere gedeelten schrijft over de toekomst. Nou, sterven voor Paulus is winst. Weet je waarom? En ik ga 6 argumenten geven. En er zijn er onnoemelijk veel meer te noemen. Want de eeuwigheid bevat de volmaakte heerlijkheid. Dus 6 is zeer beperkt. Maar als je nog eens een studie wil doen, dan moet je studie over de hemel doen. Ik was laatst ziek in december. En toen vond ik een boekje van Richard Baxter. Een Engels boekje was dat. En dat ging over de hemel. Hij heeft een paar prachtige boekjes geschreven over de hemel. Wel een beetje het is een moeilijke schrijver, moet ik eerlijk zeggen. Het is een moeilijke schrijver. Maar hij ging schrijven over de hemel. En het was heerlijk om ziek te zijn. Dat zeg ik niet zo snel. Maar het was goed toeven. Paulus die zegt, joh, het sterven voor mij is winst. Waarom? Sterven betekent volmaakte gemeenschap met Christus. Volmaakte gemeenschap met Christus. Eindelijk zullen we hem dan zien zoals hij is. Eindelijk proeven we echt zijn volmaakte heerlijkheid. We hoeven niet meer te geloven. Soms best moeilijk, hè, geloven. Maar dan hoeven we niet meer te geloven. Maar dat mogen we aanschouwen. Ik vind het veel leuker om Rob te zien. Of Barco, of jullie allemaal. In plaats van dat ik vanuit Alblasserdam een brief schrijf. Ik hoop dat het goed met jullie gaat, et cetera. Het is fijn om elkaar te zien. Nou, sterven is voor Paulus winst. Want dan ziet hij zijn grootste bezit, zijn zaligmaker Jezus Christus, volmaakt. Het tweede argument. Oh nee, ik heb er nog een tekst bij gezet. Volmaakte gemeenschap met Christus, 1 Korinthe 13. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik gekend ben. Het tweede. Sterven is voor Paulus winst. Waarom? Vanwege de volmaakte gemeenschap met Christus zonder beperkingen. Nooit meer beperkt zijn door ziekte. Nooit meer beperkt zijn door zonde. Nooit meer beperkt door moeite. Kijk, ons leven kent allemaal grenzen. Maar dan kunnen we onbegrensd genieten van de gemeenschap met Christus. Openbaring 22. Er zal geen enkele vervloeking meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En het refrein is daar. Heilig, heilig, heilig. Niks, geen onheiligheid, onreinheid, gebrek meer. Volmaakt. Paulus, waarom is sterven winst? Derde, de gemeenschap die ik dan mag hebben met de Heer Jezus Christus is eeuwig. Stel je voor, altijd durend. Altijd. Durend. Stel je het fijnste moment uit je leven voor. En duurde misschien maar 5 minuten. Misschien heb je maar heel kort iets super fijns meegemaakt. Nou, datgene wat je toen ervaren, dat zal je in eeuwigheid grootser en volmaakter ervaren, maar dan voor altijd. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4. Altijd. Waarom was Paulus nou ervan overtuigd dat sterven voor hem winst zou zijn? Het zou betekenen voor Paulus
dat hij gemeenschap met Christus zou hebben zonder onrecht. Dat is ook een belangrijk iets.
Wij moeten leren leven in dit leven met onrecht. Iedereen die maakt onrecht mee. En dat kan super moeilijk en super pijnlijk zijn. En de opdracht voor ons is niet om te gaan wreken, iemand terug te gaan pakken. Want wreken geeft wrok. En wrok maakt je een wrak.
Nee, wij krijgen de opdracht om het onrecht over te geven aan God die rechtvaardig zal oordelen. En Paulus, die daar onrechtvaardig in die gevangenis zat, die wist: het sterven zal voor mij winst worden. Want dan zal ik delen in het volmaakte recht en de gerechtigheid van God de Vader. En hij zal op zijn tijd oordelen en recht doen. Het is een hele normale emotie dat onrecht in jouw strijd oplevert. Want God is volmaakt rechtvaardig. Sterker nog, hij is de norm voor goed en kwaad. Hij heeft die morele waarde in hemzelf. Hij is onze morele waarde. Paulus zegt: dan zal ik eindelijk voor eeuwig delen in het volmaakte recht en gerechtigheid. Paulus, waarom is het sterven voor jouw winst? Nou, zegt hij, dan zal ik voor eeuwig gemeenschap hebben met Christus, zonder tranen. Dat is het vijfde. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw. En ook geen jammerklacht. Ook geen moeite zal daarmee zijn. Openbaring 21 vers 4. Want deze eerste dingen, die zijn voorbij. Kan je dat voorstellen? Dat is zo bemoedigend. In deze bedeling is er zoveel lijden en zoveel gebrokenheid. Er is zoveel verdriet. Er zijn zoveel pijnlijke dingen. Ik ken jullie niet persoonlijk. Maar ik heb inmiddels genoeg van het leven gezien. Dat ieder huis zijn eigen kruis heeft. En ieder hart zijn eigen smart. Maar weet je, in deze weg, hier op aarde, leren wij verlangen naar een beter vaderland. En in dat vaderland, en laat je bemoedigen als je hier wordt gekweld door verdriet, tranen, moeite of verdriet. Want dan zal je iemand ontmoeten die zelf jouw tranen zal afdrogen. Voor de vervolgde kerk een hele bemoedigende tekst. Het zesde, en ik zou oneindig kunnen doorgaan met alle zegeningen die we in het woord ontmoeten hier benoemen. Maar ik houd bij zes. De zesde is: vanwege de gemeenschap met Christus zullen wij eindelijk mogen rusten van onze inspanningen. Wij zullen in een heerlijke rust genieten van Christus. Ik kom uit een beetje een bevindelijke hoek. En dan hoorde ik vroeger nog wel eens de term uurtjes van korte duurtjes. Nou, ik weet niet of je die term kent, maar wat men daarmee bedoelde is: die gemeenschap met Christus, die kan je hier op aarde ervaren, maar je voelt ook altijd weer dat je wordt opgeslokt door de dagelijkse beslommeringen. Je agenda gaat door, de telefoon gaat weer, het gezinsleven wordt weer opgestart, je werkagenda, daar lijkt wel een vacuüm in te zitten. Altijd moeten we maar weer door en door en door. Maar wat is het heerlijk dat wij toeleven naar een moment van eeuwige heerlijke rust. Openbaringen 14 vers 13 spreekt erover. Dat is een indrukwekkend hoofdstuk. Openbaring 14. Is dat zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Nou, waarom? Als je die verse daarvoor leest, dan betekent het ook wat het is om buiten Christus te sterven. Want dan zal je voor eeuwig gekweld worden, vers 10, door de toorn van God, gepijnigd in vuur en zwavel. Waarom? Dat is omdat je Christus niet je leven hebt gemaakt. Maar als je Christus je leven maakt, dan wordt sterven winst. Waarom? Waarom? Omdat Christus je leven is, zei ik net. En wat is een gevolg? Nou, dan komt er dus een moment. Zalig zijn de doden, vers 13, die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Heerlijk, hè? Wat een heerlijke bevrijding als je zo tegen je stervensdag aan kunt kijken. Weet je, er zijn zoveel mensen die zijn bang voor de dood en alles wat daarna komt. Maar wanneer je hier op aarde gemeenschap met de Heer Jezus Christus leert oefenen, dan ontdek je steeds meer en meer dat sterven jouw winst zal zijn. Ik heb ook in het ziekenhuis gewerkt. Ik heb ontzettend veel mensen zien sterven. En ik heb mensen zien sterven met hun handen aan de bedhek, met blauwe nagels, uit angst voor de dood. Lagen te schokken in bed. Maar als Christus jouw leven is, dan is de dood nog een laatste vijand, absoluut. Maar je mag je oefenen dat sterven winst is. En dat zal je troosten op je sterfbed. Want God komt zijn kinderen ophalen. Daar ben ik diep van overtuigd. En soms inderdaad door een barre doodsjordaan heen. Maar je zal worden vrijgemaakt van de angst voor te sterven. En voor de een is dat heel laat. Maar hoe meer Christus je leven is, hoe heerlijker dat je ook over die overgang zal gaan denken. En je bevrijd zal worden van angst. Misschien kennen jullie wel Jim Elliot. In de vorige eeuw, 1955, leefde hij in Ecuador. En hij was met 5 jonge broeders. En met zijn 5 kregen zij sterk de indruk dat zij een stam moesten gaan bereiken met het evangelie. En die stam, die had de bijnaam, dat waren de Aucas. En de Aucas, dat betekent de wilde. En andere stammen hadden die stam in dat volledig onbereikte gebied die naam gegeven. En Jim Elliot met zijn 4 vrienden, Nate Saint, Roger Eugerian, Ed McCully en Peter Fleming, kregen de diepe overtuiging dat zij die stam moesten bereiken met het evangelie. En zij maakten een plan, hoe kunnen wij het evangelie van Jezus Christus bij die stam brengen? En in hun voorbereiding dachten ze, het is te gevaarlijk om daar te komen. We moeten met een vliegtuigje over die stam gaan vliegen en geschenken droppen. Om de gunst te krijgen van die stam. En zo gingen ze het doen. Ze hebben daar maanden met het vliegtuigje regelmatig overheen gevlogen. En er wat gedropt. Het was zelfs een keer zo dat ze daar een helikopter overvlogen. En ze dropten daar wat. En vervolgens gaven de mensen uit die stam iets terug. Toen dachten ze, nou, nu is de tijd rijp om te gaan landen. En zo was het begin januari 1956, dat zij aan de rand van die stam, aan het strandje daar landen, om daar te gaan verblijven, om contact te krijgen met die stam en het evangelie te brengen. 8 januari werden deze 5 mannen door een speer gedood. Alle 5. Het was nieuws wat de hele wereld geschokt heeft. Hoe kan het zijn dat 5 mannen met zo'n krachtige overtuiging en rijke bediening en dit evangelie van Jezus Christus volledig niet bang voor deze aukas die berucht stonden om toch daar te landen en het evangelie te gaan brengen en al binnen no time gedood worden? Dat was het getuigenis van deze mannen. Toen vonden ze later dagboeken van Jim Elliot terug. En in een van die dagboeken stond de volgende zin. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Hij is geen dwaas die opgeeft wat hij niet kan houden om te winnen wat je niet kunt verliezen. Dat is een diepe, hè? Je bent geen dwaas als je opgeeft wat je toch niet kunt behouden om te winnen wat je nooit meer kan verliezen. Een zeer indrukwekkend getuigenis wat deze 5 broeders hebben achtergelaten. Volledig bevrijd van de angst om te sterven, hebben zij hun leven in de waagschaal gelegd en uiteindelijk gegeven voor die stam. En het bijzondere is dat de vrouw van Jim Elliot, Elizabeth Elliot, en een zus van een van die andere 5 mannen, is later alsnog het evangelie gaan brengen in deze stam. En zij zijn in leven gebleven. Dit was Jim. Maar Paulus stond er ook zo in. Het leven is mijn Christus. En het sterven is winst. Paulus, zeg me eens, daar in die gevangenis, in jouw moeilijke situatie, wat staat er nou nog op jouw bucketlist? Misschien zijn die wel jongeren en zeggen, nou, ik heb een bucketlist, dat wil ik echt nog doen. Nou, als je het aan Paulus had gevraagd, dan zegt hij in vers 23 en 24, nou, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Nou, dat snap je wel als je die 6 punten hoort. En nogmaals, ik kan ze aanvullen. Paulus zegt, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het leven te blijven, dat is noodzakelijker voor u. Zie je, er stonden maar 2 dingen op zijn bucketlist. Heen gaan en het beste krijgen. Of bij de gemeente zijn, want dat is nodig voor de gemeente. Dat is het kijkje wat Paulus daar geeft in zijn hart. En dat zijn de 2 dingen die hem echte, waarachtige vreugde geven en zijn leven betekenisvol laten zijn. Nou, Paulus wist heel goed wat er in de wereld te koop was. Hij is ook jong geweest. Heeft hij ook allemaal dingen gedaan die niet goed waren. Genoten van het leven. Vervolgens was hij hyperreligieus. Hij dacht, nou weet je, ik ga op het religieuze spoor. Dan ga ik goed mijn best doen. En hij was een vooraanstaand persoon. Dus hij wist ook wat het was om behaagd te worden door mensen. Maar hij heeft al die dingen als schade en drek beschouwd. Alles. Om de uitnemendheid van Christus. En daarom had hij maar 2 doelen op zijn bucketlist staan. Of bij Christus zijn. Of blijven voor de gemeente. Zo'n waarde zag Paulus in de gemeente. Het is zo kostbaar, broeders en zusters, om een gemeente te hebben. Echt waar. En het is hier niet volmaakt, het is in Amsterdam niet volmaakt, of waar je ook bent in de gemeente, het is nergens volmaakt. Maar ik hoop dat je de waarde van de gemeente inziet zoals God het heeft bedoeld. Waarom? Het is zijn bruidsgemeente die hij heeft gekocht en betaald met zijn eigen bloed. En daarom wilde Paulus investeren in de gemeente. Hij bevestigt dat nog eens in vers 25. In dit vertrouwen. En ik weet. En dit vertrouwen en weet ik. Dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven. Tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Zie je? Dat was de waarde die hij in de gemeente zag. Ik investeer in de gemeente. Zodat jullie mogen groeien. In geloof en in blijdschap. Jongelui, het hoort er voluit bij. Blijdschap. Het geloof. Geloof je misschien niet, altijd. En het heeft ook een andere kant. Je leert ook huilen. Als gelovige. Om je zonde. Of om alle gebrek. Of alles wat niet Jezus is, ga je steeds scherper zien. En je denkt, ah, waar gaat het over? Maar je ontvangt blijdschap. En dat is Paulus zijn verlangen. Ik investeer in de gemeente. Zodat die gemeente groeit in geloof. En in blijdschap. Zo belangrijk, lieve broeders. Paulus, die hoor je op geen enkele manier praten over zichzelf. Hij zegt, nou, ik weet dat sterven winst zal zijn. Maar als ik nou nog in leven blijf, dan ga ik ook nog een reis boeken naar Zuid-Afrika. Of dan ga ik eindelijk doen waar ik zelf zin in heb. Ik ben helemaal klaar met die gevangenis. En dat anderen bepalen waarvoor ik leef. Dat horen we vaak, hè? In de tijd. Ik moet zelf bepalen hoe ik mijn leven invul. Autonomie. Dat is een onbijbels woord. Maar Paulus zegt, het gaat om Christus en zijn gemeente. En als ik hem op één zet, dan zal ik vast alles krijgen. Maak ik me geen zorgen om. Hoef ik zelf niet voor te vechten. En daarom de tijd die ik blijf, investeer ik in de gemeente. Dat is zelfopoffering. Dat is wat Jezus heeft gedaan. In 1543 deed Nicolaas Copernicus, dat was een Poolse astronoom, de baanbrekende ontdekking dat de zon en niet de aarde het middelpunt was van het universum. Dat wordt ook wel de Copernicaanse revolutie genoemd. En de kern van die ontdekking was, nou, het zwaartepunt, het epicentrum van het universum en het menselijk bestaan, dat ligt niet bij ons, maar in iets wat veel groter en krachtiger is. En jij en ik hebben zo'n revolutie hier in ons hart nodig. Het gaat niet om mij. Zelfs onze redding, zelfs mijn redding en mijn zaligheid, mijn leven, gaat niet om mij. Maar om iets veel groters. Iets veel krachtigers. Iets veel heerlijkers. En als we dat ontdekken, dan gaan we rondjes draaien daaromheen. Dan wordt dat ons leven. En vraag daarom Jezus of hij al je eigen dingen uit het centrum van je leven mag wegnemen. Of het nu zonden zijn. Of alledaagse beslommeringen komen. Of wat dan ook. Zodat er ruimte komt voor Jezus in het centrum van je bestaan. Nou zeg je, ik kan er volledig amen op zeggen, maar het klinkt voor mij wel wat hoog gegrepen. Paulus, ja, wie kan Paulus nou evenaren? Ik begrijp die vraag en ik antwoord zelf die vraag met ik niet. Maar weet je wat me heel bemoedigd heeft in de voorbereiding? Weet je waar Paulus nou afhankelijk was om dit leven te leven? Op de plek waar hij zich bevond. In vers 19 geeft hij daar het antwoord op. Het gebed van de gemeente. Bijzonder, hè? Hij zegt, want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest. Zie je? Door uw gebed had Paulus deze schat waar we over na hebben gedacht. Door uw gebed had hij het scherp. En kon hij zeggen, in zijn moeite, in zijn ketens, het leven is mijn Christus. En het sterven is voor mijn winst. En daarom, broeders en zusters, de bidstond is niet altijd de best bezochte plek. Maar zou jouw houding ten opzichte van de bidstond niet drastisch veranderen? Als je het effect van gebed hoort en leest vanuit het leven van Paulus. Verblijd u in de hoop, broeders en zusters, maar volhard in het gebed. Want dat is de weg waarop je elkaar opbouwt en je focus scherp zal krijgen of zal houden. Zullen we dat voorbeeld volgen? Laten we bidden. Heere Jezus, dierbare zaligmaker, heerlijk lam van God, Heere, heel de hoop van de heerlijkheid, die is in u. En daarom, Heere, willen we u zo danken voor uw schoonheid, voor uw heerlijkheid en voor de hoop waartoe u ons heeft geroepen. En Heere, leer ons, Heere, door de overdenking van Filippenzen 1, door de overdenking van het leven van Paulus, om u, Heere Jezus Christus, centraal te hebben. Zodat de ketens van de zonde verbroken worden. Zodat de drukte van het leven in een heel ander perspectief komt te staan. Zodat alles in ons leven zal gericht worden op uw naam en die ene naam, Jezus alleen. Heere, dank u wel dat u ons daar een blik in gaf. En leer ons om zo te verlangen naar dat betere, dat hemelse vaderland, waar wij zonder zorgen en ziekte, onbelemmerd, voor eeuwig, volmaakt, zonder tranen, in alle rust, kunnen en mogen genieten van de heerlijke gemeenschap met u alleen. Heren, we danken u. In Jezus' naam. Amen.